Je luistert naar de No Nonsense Podcast met Didi Joosten.
Welkom Fiona bij de No Nonsense Podcast. Superleuk dat je te gast wilt zijn. Ik vind het zelf wel leuk, want ja, mensen kennen jou niet. Ze gaan jou nu leren kennen, maar wij gaan best wel way back. Het is, de laatste tijd hebben we weinig contact gehad, maar wij kennen elkaar eigenlijk van... Ja, goede drie jaar geleden. Hoe lang is het geleden? 3-4 jaar, zoiets.
Ja, 4 jaar alweer inderdaad. 2018, hè?
Ja, gaat mega snel. Super gek. Maar ik vind het heel leuk om nu met deze podcast met jou te gaan. Omdat ik denk dat wij beide super ontwikkeld zijn in die periode. En wij allebei ook wel komen van een zieke strijd. En het lijkt me heel erg leuk om jouw kant van het verhaal daar ook in te horen. Kan je jezelf eventjes voor de mensen voorstellen wie je bent?
Ja, dat is goed. Ik ben Fiona, 27. Ik ben wedstrijdatleet, doe bikini fitness sinds 2018 dus. Hè. Toen leerden wij elkaar ook via die weg kennen. Verder werk ik als accountmanager. Al jarenlang eigenlijk in de zoetwaren. Dus dat is altijd een mooie tegenstelling, vinden mensen.
Ja.
Ik werk voor onder andere Mars & Snickers. Dus superleuk om te doen. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Ik ben op dit moment ook weer in voorbereiding voor mijn volgende seizoen. En dat gaat lekker. Dus dat is even heel kort.
Ja, want voor de mensen die luisteren, die denken, oké, waar kennen ze elkaar van? Ik weet ook niet of ik praat er wel eens over, maar ik heb dus inderdaad wedstrijdvoorbereiding gedaan, ook voor Bikini Fitness. Dat was dus in 2018. En wij zaten toen bij dezelfde coach. Toen heb jij een wedstrijd gedaan. Ik ben nog geweest kijken. Mijn wedstrijd is er nooit van gekomen. Maar kan je ons wat meer vertellen over hoe jouw journey is geweest om te starten met bikini fitness en wat jouw eerste ervaring daarmee is? Omdat ik denk wel mooi is om te vergelijken hoe het nu is, omdat ik weet dat het heel anders is.
Ja, zeker. Ja, ja, 2018 inderdaad was natuurlijk de start. Het eerste seizoen. Ik ben zelf toen in aanraking gekomen met wedstrijden, omdat ik al bezig was met fitness. Ik denk de meeste mensen starten wel zo, hè, dat ze een beetje aan het trainen zijn en ze vinden het dan wel leuk en ze hebben zoiets van, kan ik niet meer doen?
Ja, want ik ga je nu onderbreken. Ja. Mensen gaan luisteren en die denken, wat is een wedstrijd? Wat is atleet? Wat is bikini fitness? Kan je dat even kort uitleggen voordat we zo de hele tijd over praten?
Ja, zeker. Bikini fitness is eigenlijk een vorm van bodybuilding. Het is een klasse binnen de bodybuilding. En ja, wat je doet is fysiek wedstrijden. Dus want daar krijg ik inderdaad vaak de vraag over van, oh, moet je dan gewichten tillen? Nee, het is echt fysiek. Je traint dus naar een bepaald moment toe waarop je je fysiek toont. En belangrijk daarbij is natuurlijk dat je gaat droog trainen. Echt wel tot in het extreme, zeg maar. Hè. Je moet wel echt flink droog worden. Omdat je fysiek gewoon zo goed mogelijk moet uitkomen. Ik doe zelf bikini fitness en dat is... iets minder droog fysiek, maar met name gericht op verhoudingen en totale look. Maar ja, desondanks natuurlijk ga je nog steeds wel op een ongezond droog vetpercentage terechtkomen.
Voor de mensen die luisteren, die denken droog trainen is eigenlijk het creëren van minder vetmassa. En bij bodybuilding is dat vaak een laag vetpercentage. Eigenlijk inderdaad wat jij mooi zegt, het is wel een ongezond laag vetpercentage. Iets waar je niet wil naar streven om dat je hele leven vast te houden.
Exact, want wat je vaak ziet ook in een wedstrijdprep, en dat is voor zowel bikini fitness als alle andere klasses, is dat je gaat naar zo'n laag vetpercentage, dat het vaak ook maar een hele korte periode is. Dus je moet je voorstellen, je bereidt je natuurlijk weeklang voor en je valt steeds iets meer af. Maar pas in die laatste paar weken zit je echt heel erg laag. En dat is ook het moment dat je het fysiek gaat merken, weet je wel. In allerlei zaken, je krijgt hormonale klachten, je wordt moe. Je hebt vaak eigenlijk aan het eind van de ochtend, wij zo'n spreken, al geen energie meer. Je leeft op cafeïne, ik weet dat het niet goed is, maar dat hoort er af en toe ook bij. Dus dat zijn wel dingen dat de sport denk ik een stuk extremer maakt dan bijvoorbeeld gewoon droog trainen als je aan het fitnessen bent. Ja. Want dan stop je op het moment dat je waarschijnlijk denkt van ik ben nu wat tevredener en misschien wil ik nu weer terug in de spieropbouwfase. Of je traint droog voor een bepaald moment, misschien doe je een fotoshoot. Nou, dat is natuurlijk ook droog trainen, maar dat is wel op een andere extreme. Puur omdat voor een bodybuilding wedstrijd is het fysiek vaak zo onaangenaam op een gegeven moment dat je dat niet gaat doen als je zeg maar geen wedstrijd doet. Dat is gewoon niet vol te houden.
Nee, en dat vind ik, daarom ben ik zo ook heel erg, wil ik meer horen over jouw verhaal. Want ik kan me voorstellen dat mensen in eerste instantie denken van God vredesnaam, waarom zou je dat überhaupt willen? Maar dat aan de andere kant op social media wel heel erg het mooie van bodybuilding tevoorschijn te komen van vrouwen die er vrouwelijk mooi uitzien, droog vetpercentage, geen vet op hun buik. En dat is wat veel vrouwen idealieten dan ook zouden willen. Terwijl we niet de grote achtergrond erover horen, positief of negatief. Dus daarom vind ik het heel leuk om jouw verhaal nu ook daarin te horen.
Ja, precies. En dat is ook echt wel zo. En dat is natuurlijk een beetje het nadeel van social media, is dat je daar het mooie plaatje kan tonen. En ik weet dat er wel veel mensen zijn, hoor, die proberen wat meer erover te delen dan buiten alleen maar de mooie plaatjes en de foto's. Maar blijft altijd lastig. Ja, weet je, social media is nog geen 0,1% van je leven, bij wijze van spreken. Ja. Dus ja, weet je, als je geen vlogger wordt, dan kan je het al niet delen, zeg maar. Dus dat is denk ik het lastige daaraan. Want je ziet inderdaad gewoon de mooie lijnen en de strakke buik en de prachtige foto's. Maar niet de oververmoeidheid en de zware dagen en late cardio sessies, weet je wel. Dus dat is denk ik echt wel het verschil natuurlijk tussen social media en de realiteit.
Ja, en kan je terug verder gaan op hoe jouw journey hierin gestart is?
Ja. Ik ben inderdaad een aantal jaar geleden natuurlijk begonnen. Wat ik net ook al zei, vanwege dat ik aan het trainen was, omdat ik zoiets had van ik wilde meer mee. En ik kwam toen inderdaad, denk ik, zoals de meeste dames toen ook al via social media, ja, in aanraking met de sport. En ik zag het andere meiden doen en ik dacht inderdaad ook van wow, wat mooi, wat ziet het er gaaf uit. En ik had ook al wat verhalen gehoord over dat het wel heel zwaar was. En ik dacht van ja, ik ben gewoon benieuwd of ik zoiets ook zou kunnen. Ja. Want ik was tot dat moment gewoon bezig met trainen en ik merkte ook niet zo heel veel resultaat meer. En ja, ik had ook verder geen schema of niets, ik deed gewoon maar wat. Dus met dat idee dacht ik van, joh, ik wil dat eens proberen. Dus ik ben toen inderdaad op zoek gegaan naar een coach. Nou, toen kwam ik uit bij dezelfde coach als die jij hebt. En dat was in het voorjaar van 2018. En op dat moment, ja, ik had wat ervaring met training. En ja, ik wist wel een beetje hoe ik bijvoorbeeld in een calorietekort moest zitten. Dat deed ik gewoon toen de tijd altijd nog simpelweg door gewoon iets minder te eten. En dat was het. Ik wist verder echt helemaal niks. En op dat moment moesten we natuurlijk gaan starten met een plan voor een wedstrijd. En we hadden toen een plan uitgestippeld voor 9 maanden daarna. En zijn toen aan de slag gegaan met het trainingsschema. Ze hadden een voedingsschema voor me gemaakt. En ik ging echt met volle moed aan de slag. Want ik dacht van, dit is zo gaaf en ik ga er gewoon voor. En ik eet elke dag gewoon volgens dat schema. En ik merkte dat de eerste weken, dat ook gewoon helemaal ging om motivatie. Dat is denk ik met de meeste dingen zo. In het begin heb je gewoon zoiets van, ik ga ervoor.
Je had er helemaal zin in.
Ja, dan kan je echt wel goed drijven op die motivatie van, ik wil dit. En ik merkte ook supersnel resultaat. En ik denk dat dat bij mij natuurlijk ook wel wat extra drive gaf in die eerste periode. Omdat, ja, ik viel supersnel af en ik at nog best wel veel. En ja, het was ook niet gek hoor, want ik had gymsessies van 1,5 uur waarin ik echt een hartslag had van heb ik jou daar. Dus ik snap ook wel dat ik zoveel aan het verbranden was ook nog. En ja, weet je, zo'n voedingsschema is natuurlijk elke dag hetzelfde eten. En op dat moment vond ik het volgens mij ook gewoon nog prima, omdat ik gewoon zoiets had van dit brengt me naar mijn doel, dus dat doe ik. Dus ik had elke dag sla en rijstwafels en lekker clean dieet, zeg maar. En op een gegeven moment kom je natuurlijk wat verder in je processen, dus je komt laag in je vetpercentage en dat merkte ik ook, alleen de tegenstelling bij mij was, en dat was misschien ook wel een beetje een mindfuck, is dat ik zo snel afviel dat ik steeds ook weer iets hoger kwam in mijn voeding, dus op een gegeven moment op een hoogste punt zat ik volgens mij op 2700 calorieën of zo en ik viel nog steeds af en dat maakte het proces natuurlijk een beetje raar, want ik zat met allemaal dames in het team die zeg maar half mijn calorieën aten. Ja. En jij onder andere volgens mij ook. En de rest ook. En ik had echt zoiets van, waarom eten jullie zo weinig? Dus ik begon me ook wel zorgen te maken, weet je wel. Van, gaat het dan wel goed?
Ja.
En doe ik het wel op de juiste manier, zeg maar. En tegelijkertijd wil je natuurlijk vertrouwen hebben in je coach. En dat deed ik ook wel. Want ja, ik had zelf ook geen flauw idee. Heel eerlijk gezegd. Dat had ik net voor het eerst gehoord van hoe macro's werkten. Maar hoe ik ze dan moest indelen, wist ik ook niet. Ik kon dat allemaal nog niet. En ik heb wel op een gegeven moment in die periode al wat meer vrijheid gekregen in het dingen aanpassen in een voedingsschema. Dus dat ik bijvoorbeeld eens een keer een ander soort groente at en zo. Maar goed, als je al zo lang op een voedingsschema zit, is dat best wel gek om te doen. Dus dat vond ik ook best wel lastig. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het lastig vind om te herinneren wat nou precies mijn keerpunt is geweest in die periode, want die kwam er. En dat was vrij kort voor mijn wedstrijd, dat weet ik wel. Ik denk dat het tussen de 8 en de 6 weken moet zijn geweest. Dat ik op een gegeven moment merkte van, joh, ik krijg meer honger. Dat hoort natuurlijk bij het hebben van een laag vetpercentage. Als je op een gegeven moment zo droog wordt, dan krijg je gewoon veel honger en dan ben je moeilijk te verzadigen. Nou, dat had ik ook. Er is toen een moment geweest dat ik een eerste eetbui kreeg. En nou ja, dat was op een eind van de middag, begin avond ergens. Toen in de zomer, vlak voor mijn wedstrijd. En ik wist niet wat me overkwam, heel eerlijk gezegd. Want ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En heel eerlijk gezegd was het ook bijna niks. Want ik denk dat mijn eetbui misschien 5 rijsttafels was. Maar dat was voor mij op dat moment, was dat echt fucking heftig. Ja. Want ik at buiten mijn calorieën. En dat mocht natuurlijk echt niet. Dat was not done. Ook al had ik toen volgens mij nog best wel een hoog budget. Dat klopt in je hoofd op dat moment gewoon niet. Hè? Want je hebt gewoon je plan en je gaat er buiten. Dus ja, ik wist echt niet wat me overkwam. En ik had, dat is misschien wel een goed detail, is ik had een pot Nutella staan, omdat ik op dat moment 1 keer in de week altijd een cheat day had. En dat is natuurlijk al een beetje een red flag. Maar ik had heel die periode lang altijd 6 dagen voedingsschema en 1 dag een cheat day. Nou, dat in het begin was, dat stelde dat niet zo veel voor, maar eigenlijk als de weken vorderden, zeg maar, werden die cheat days steeds uitgebreider. Dus vandaar ook die pot die daar natuurlijk stond. Dus die heb ik natuurlijk gebruikt. En dat herhaalde zich 2 dagen. Dus de volgende dag had ik het aan het eind van de dag nog een keer. En de dag daarna had ik het nog een keer. En ik durfde tegen niemand te vertellen. Ik was zo in shock, zeg maar, van wat er gebeurde. Omdat ik dacht van, ik heb geen controle en wat moet ik doen? En wie moet ik dit vertellen? Dat op de derde dag ben ik naar buiten gegaan. Omdat ik zoiets had van, dat is de enige manier om dit te stoppen. En toen heb ik huilend mijn moeder opgebeld. En ik zei van, joh, dit gebeurt er. En wat de fuck moet ik doen? En nou ja, mijn moeder die had alleen zoiets van, ja, ik heb ook geen idee. Ik weet het niet precies. Ja. Wel je coach. En ze vond het wel heel erg hoor, dat ik me natuurlijk zo voelde. Maar zij wist het ook niet precies, wat er natuurlijk gebeurde. Nou, toen heb ik ook contact gehad met mijn coach. En nou, die heeft me gerustgesteld. En de boel hebben we daarna weer opgepakt. En dat lukte op zich wel, maar in de weken daarna is het nog 2 of 3 keer zoiets gebeurd. En toen kwam ik natuurlijk zo dicht op mijn wedstrijd, dat op een gegeven moment gelukkig, voor mijn doel op dat moment in ieder geval, dat het stopte. En dat ik gewoon het podium op kon en dat het allemaal goed ging. En die laatste weken had ik toch weer even die draai terug. Maar toen kwam de periode na de wedstrijd. En dat is vaak voor de meeste mensen sowieso al een hele heftige periode als je een eerste wedstrijd doet. Maar ja, dat was natuurlijk op dat moment bij mij zoveel spanning opgebouwd van die weken daarvoor al, dat er natuurlijk echt uitkwam. En ik had zelf heel erg het idee van, ik won ook die wedstrijd. Dus ik was natuurlijk helemaal in een positieve vibe en fantastisch en helemaal blij. En ik zat helemaal in de drive van, oké, ik ga over 6 weken nog een wedstrijd doen. Ik ga doortrekken, want dat doet iedereen en dat kan ik ook wel. En helemaal leuk en dit is mijn sport. Maar eigenlijk meteen daarna veranderde dat compleet. Want ik had echt geen idee meer hoe ik me moest gedragen. En ik ging helemaal los met voeding. Ik ging van alles eten, want ik had het idee van, nu kan het weer eventjes. Ik had met mijn coach afgesproken dat ik 1 weekje rust mocht. Maar rust was toen voor mij natuurlijk gewoon, dat idee had ik dan gewoon eten wat ik wilde. Ja. Alleen wist ik niet dat je op dat moment daar helemaal niet zomaar zo mee om kan gaan. Zeg maar. Helemaal niet na een eerste wedstrijd. Dat is eigenlijk niet goed te doen voor bijna niemand. Laat staan mensen die ook nog echt issues met voeding natuurlijk opbouwen. En dat zijn eigenlijk heel veel mensen die dat doen.
Ja.
Dat ik ook merkte dat na die week had ik zoiets van, oké, ik ga het weer oppakken, want ik ga mijn volgende wedstrijd doen. En dat ging niet. Dus ik merkte dat ik 's ochtends wel goed begon. Hè? Dus ik begon weer volgens mijn plan. Ik ging weer netjes eten. En vaak later op de dag mondde dat zich uit in een eetbui of in gewoon overeten. En voor mij was de eerste reactie op dat moment was gewoon strenger zijn. Dus de calorieën gingen verder omlaag. Ik ging meer bewegen, meer cardio doen, harder trainen. Omdat ik zoiets had van, dat is de enige manier om de controle terug te krijgen. Want dat denk je op dat moment.
Ja.
Harder werken, dan kom je er wel. En op dat moment had ik echt nog lang geen idee. En dat is ook pas jaren later gekomen, zeg maar. Dat totaal niet het geval is. En dat je daardoor natuurlijk alleen maar verder van huis bent. Dus dat ging een aantal weken zo door. We hadden toen ook best wel veel contact met elkaar natuurlijk. Dus dat weet je ook. En totdat ik op het moment, volgens mij 10 dagen voor die tweede wedstrijd, zoiets had van, dit gaat hem niet worden. En toen heb ik zelf uiteindelijk gekozen om te stoppen. Ik heb die weken daarvoor natuurlijk ook heel vaak getwijfeld. Omdat ik gewoon bijna op daglaagse basis toen eetbuien had.
Was het toen jouw fysiek dat je besloot die wedstrijd niet te doen van ik vind dat ik er niet goed genoeg uitzie? Of was het meer lifestyle waarvan je realiseerde, oké, dit is niet hoe ik het wil doen. Dit gaat dat gewoon niet mentaal.
Ja, op dat moment heel eerlijk gezegd, echt alleen maar fysiek. Want ik was alleen maar daar bezig. Ik had geen idee van dat dit niet goed was. Ergens weet je het wel. Hè, je hebt wel het idee van, volgens mij is dit niet helemaal normaal. Maar je bent op dat moment nog zo gefocust op van, oké, ik heb een fysieke doelstelling. Dat je het niet doorhebt. Want ik heb die week heel vaak inderdaad getwijfeld. Omdat ik zoiets had van, volgens mij val ik niet af, maar kom ik alleen maar aan. Maar dat was dus vanuit het fysieke gegeven. Hè, dat ik zoiets had van, ik keek in de spiegel. En ik had zoiets van, dit gaat niet goed. Maar ik had ook daarnaast natuurlijk een heel vertekend beeld van mezelf. Want nog steeds was ik hartstikke droog. Alleen hield ik waarschijnlijk heel veel vocht vast van het overeten.
Ja.
Maar dat was het enige waar ik op gefocust was. Was dat spiegelbeeld van, oké, is dit nog goed genoeg? En ik merkte ook bij mijn coach op dat moment. Dat die ging de beslissing ook niet voor me maken, zeg maar. Logischerwijs, want je moet dat natuurlijk zelf doen. En uiteindelijk heb ik dus inderdaad 10 dagen van tevoren besloten om te stoppen, maar puur gedreven vanuit dat ik zelf dacht dat ik niet goed genoeg was en niet dat ik echt mijn relatie met voeding natuurlijk compleet aan het verneuken was, zeg maar, op dat moment.
Als je ook heel realistisch kijkt naar de groep meiden waar wij toen mee omringd waren, ik zit nu even gewoon te denken dat 9 van de 10 had gewoon zieke eetproblematiek in die tijd.
Ja,
en toen was het alsof, toen praten we er ook over, alsof het normaal was, alsof het erbij hoorde, alsof in, oké, ik heb gisteren dit overgegeten en ik ben nu weer cardio aan het doen. En dus het was ook, we zaten ook wel in een leefstijl, wat ik nu ook achteraf denk van, oh meisje, wat heb je zelf aangedaan, voor ons allemaal, waarin het heel normaal was om dat door te maken. Terwijl ik nu gelukkig, en jij ook inziet dat dat niet normaal is, en we allebei nu de drive hebben om mensen te vertellen van, oké, dat is niet oké.
Ja, dat is helemaal waar. En ik denk ook dat het hield elkaar ook heel erg overeind. Want je hebt zoveel contact met elkaar, je bent elkaar beïnvloeden. Ik weet nog dat wij, volgens mij op een gegeven moment hadden we ook het idee van, als iedereen klaar is aan het eind van het seizoen, gaan we met z'n allen een 10K-challenge doen.
Ja, maar dat soort dingen, dat was gewoon de vibe waarin we leefden. Van eten naar elkaar sturen. Van oké, ik koop het nu niet, maar na mijn wedstrijd of zo, dan ga ik het eten. En elkaar snoep geven voor na je wedstrijd. En dan gaan we dat eten. Dat was gewoon de vibe waarin we waren. Inderdaad, voedingsplannen en trainen. Maar als we dan ook 1 stukje chocola buiten dieet hadden, dan was het om. Hè? Dan had je cheat day en dan was het alles eten wat je wilde. Dat was heel normaal in toenertijd.
Ja, en ik herinner me ook nog mensen in de groep die bijvoorbeeld andersom problemen hadden. Hè? Die durfden juist eigenlijk niet te eten. En dat is natuurlijk ook heel lastig, want ik weet nog dat ik ook heel confronterend vond. Als er dan eentje tegen mij zei van, ja, ik durf echt niet te eten. Dat was dan bijvoorbeeld na de wedstrijd. En dat ik dan dacht van, maar oh my god, dat wil ik ook. Het is natuurlijk heel idioot te denken, maar dat is het enige wat ik dacht. Want ik dacht van, dat is toch het enige wat mij stopt van overeten, zeg maar.
Ja.
En dat is denk ik ook wel heel lastig. Dus iedereen heeft zijn eigen problematiek, maar je houdt het bij elkaar ook in stand door inderdaad zo intensief natuurlijk met elkaar in contact te zijn daarover.
Ja, en dan zullen veel mensen afvragen, oké, hoe kan het dat je nu nog wedstrijden doet als je dit hebt doorgemaakt? En dan ben ik ook wel heel benieuwd, want iets daarna is denk ik ons contact ook wel opgehouden op een punt van wedstrijden waren geweest. Het is misschien ook heel normaal, ik had geen coach meer, jij had wellicht geen coach meer. En dit is het punt waarin ik eigenlijk jouw verhaal ook niet meer ken, want ik weet wel dat het daarna voor jou best wel zwaar is geweest, mentaal ook, fysiek ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik schrok ervan toen ik zag dat jij weer een wedstrijd ging doen, dat ik dacht, oké, maar wat is de reden dat ze het nu doet? En ik zie en hoor nu dat het heel goed met je gaat. Maar ik ben nu wel heel benieuwd naar, wat is die... Want er zit denk ik 2 jaar tussen voordat je weer een wedstrijd ging doen.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Wat heb je daar geleerd? Wat is daar veranderd?
Ja, er is heel veel gebeurd in die periode. En ik heb direct na mijn wedstrijd inderdaad best wel een tijdje eetproblemen gehad. Ik ben ook 2 maanden later naar de huisarts gegaan. Die stuurde me zelfs naar een kliniek.
Best ja, dat heftig. Heb ik nog meegekregen inderdaad, ja.
Ja, en bij de kliniek stuurden ze me ook weer weg. Want ze zeiden van, je bent zeg maar een soort van, met alle respect niet zwaar. Ja, je hebt niet zwaar genoeg problemen, zeg maar. En toen ben ik uiteindelijk zelf aan uitgekomen aan dat stukje eetbuien, zeg maar. Als in dat het niet meer echt heel heftig was, omdat ik besloot van, oké, ik laat alles los. Dus het enige wat ik deed was trainen in de gym. En voor de rest deed ik helemaal niks op dat moment. Dus dat inzicht had ik op dat moment wel even dat dat dus nodig was. Ik realiseerde me wel van, ik zit zodanig in de shit dat ik niet volgend jaar weer een seizoen kan doen zomaar. En ik wil dat ergens ook niet meer. Ik weet nog dat ik toen best wel vaak heb geroepen, want dat ga ik nooit meer doen. Dat ga ik echt nooit meer doen. En toen ben ik ook in therapie gegaan. En dan niet per se voor eetproblematiek, maar meer voor wat erachter zit. En ja, dat is een hele heftige periode geweest, omdat ik gewoon heel erg veel geleerd heb over hoe ik zelf in elkaar zit en wat mijn valkuilen zijn, et cetera. Dat was cognitieve gedragstherapie. Ik ben daardoor ook wel deels in de depressie terechtgekomen in die periode. Mijn therapeut zei ook van ja, het wordt heel zwaar. En het is de vraag hoe zwaar wordt het voor jou? Nou, zo zwaar dus. Dus dat heeft echt wel een hele lange tijd in beslag genomen. Ik ben uiteindelijk een jaar in therapie geweest, tot begin 2020. En ik heb wel toen eind 2019 weer besloten van, oh ja, ik wil toch weer een wedstrijd doen. Maar vorige keer ging het niet goed met de coaching ook. En niet naar mijn coach toe, hè, maar meer zeg maar het hebben van iemand die tegen je zegt wat je wel en niet mag. Dus ik had soort van in mijn hoofd dat ik dat moest elimineren. Dus ik ging zelf een prep doen.
Ja, wat was dan het punt dat je toch dacht, ik wil wel een wedstrijd doen? Wat is dan hetgene wat je zo graag wilde bereiken daarmee?
Ik denk op dat moment, toen nog ongemak met hoe ik op dat moment uitzag, helaas.
Ja, toch wel. Dus het lag nog wel fysiek.
Ja. Ik zat toen echt wel zo in een fase van, ja, hè, er zit verandering in, het gaat beter. Maar aan de andere kant zat ik toen nog midden in mijn therapie. En ik had gewoon zoiets van, ik wilde gewoon wel weer zo uitzien. Ik zag natuurlijk in die seizoen ook weer allemaal dames voorbij komen. En ik wist dat ik het had gedaan en ik wist dat ik het kon. En met die gedachte had ik zoiets van, ik ga het gewoon weer doen en dan doe ik het wel zelf. Want dan gaat het vast beter. Maar inderdaad, helaas wel gewoon omdat ik mezelf niet zo heel comfortabel voelde met hoe ik op dat moment uitzag. Dus daar ben ik ook toen mee gestart. En in die eerste periode ging dat ook best wel goed en leerde ik heel veel over mezelf. Omdat je het gewoon, je moet naar jezelf kijken. En dan heb je opeens niet meer objectief iemand naast je staan die tegen je zegt, doe dit of doe dat. Alleen één dingetje was ik vergeten en dat is dat hoe diep je in een prep komt, hoe moeilijker het is om objectief naar jezelf te kijken. En daarnaast natuurlijk het ook nog het dragen van een zware periode therapie. Jezelf mentaal natuurlijk enorm zien veranderen, et cetera. Ja, die combinatie, op een gegeven moment werkte dat niet meer. En kwam ik een beetje terug in dezelfde periode of in dezelfde gewoontes. Dus ik viel terug in oude gewoontes. Hè. Ik denk vanaf 8 weken tot de wedstrijd begon dat. Want ik ging op wintersport. Voor het eerst in mijn leven, superleuk en ik had er helemaal zin in. En ik wist wel van ja, ik ben 8 weken uit, het is niet heel verstandig volgens mij om dat dan te doen. Aan de andere kant dacht ik, zit zo goed erin dat dat wel kan. Maar op een of andere manier is dat echt zeg maar het keerpunt geweest in de periode, waardoor ik heel erg terugviel in oude gewoontes. En dat kwam omdat ik uit mijn eigen comfortzone werd gehaald op dat moment. Hè. Dus ik zat heel erg vast in mijn ritme van zoveel maaltijden per dag. Ik eet dat en dat en dat. Ik at ook op dat moment gewoon weer heel erg clean, noem ik het maar even.
Ja.
En opeens zat ik zeg maar in Oostenrijk op een berg en had ik mijn bakje niet bij, want dat is bijna niet te doen daar.
Ja.
En gingen mijn vrienden die uitgebreide lunches eten die je daar krijgt op de berg. En had ik echt zoiets van, ja, wat moet ik doen? Ik wist het gewoon niet precies. En de eerste dagen weet ik nog dat ik dus wel echt bakjes bij had met mijn eigen eten. Maar ja, op een gegeven moment raakt dat op en is dat niet meer te doen. En moest ik ook mee eten. En ja, voor mij was er geen middenweg, zeg maar. Want ik had op dat moment natuurlijk weer het gevoel van, ik ben buiten mijn schema bezig en laat maar zitten. Echt die alles of niets mindset had ik weer.
Ja.
Dus toen ging ik volledig met ze mee eten en ging ik best wel los. En ik weet nog dat in die laatste dagen heb ik me daar ook heel ongemakkelijk bij gevoeld. Omdat je echt het idee hebt dat het iedereen opvalt. Hè? Dat iedereen naar je zit te kijken van wat ben je aan het doen en je zit toch in een prep en dat ik meer at dan de rest. Dat gevoel had ik ook heel erg, zeg maar. Dat ik daar mega onzeker van werd. En ik weet nog dat uiteindelijk waren we terug in Nederland. En ik moest het laatste stukje in mijn eentje naar huis rijden. En ik had iets van chocola in de auto liggen. En ik ging echt helemaal los tijdens het rijden. Omdat ik me gewoon zo verloren voelde, zeg maar, van die dagen, weet je wel. Van,
ja.
Ik ben helemaal losgegaan, ik heb alles gedaan. Dus helemaal terug zeg maar in die alles of niets modus eigenlijk weer binge en dat komt pas op dat moment omdat ik natuurlijk de hele tijd met mensen was.
Ja.
Dus die spanning was zo opgebouwd tot op het moment dat ik eindelijk weer alleen was, dat toen dus gebeurde in de auto. En dat moment was ik me daar ook denk ik weer niet zo bewust van, dus ik ben toen doorgegaan die weken daarna en ik heb uiteindelijk 2 weken later volgens mij wel hulp gezocht bij een coach. Die had ik ook al een berichtje gestuurd van tevoren. Van joh, als het zwaar wordt, dan bel ik je. En dat had ik gedaan. En die heeft me wel geholpen. Maar tegelijkertijd iemand zo kort voor de wedstrijd helpen met eetproblematiek is natuurlijk niet te doen.
Nee.
Dus ze was vooral een luisterend oor, wat natuurlijk ook logisch is. En toen kwam corona. Dus 4 weken voor mijn wedstrijd werden alle plannen eruit gegooid. En was opeens alles weg. En ik weet nog dat ik ook net voordat dat de wedstrijden gecanceld werden, dat ik ook al zoiets had van volgens mij gaat dit hem niet worden, ik moet stoppen.
Ja.
Maar goed, nu was het opeens even niet meer mijn eigen keuze, maar ik moest wel. En dat was ook echt wel het moment dat ik me realiseerde van oké, dit is niet goed. Ik zit elke dag te huilen in de auto, ik moet iets doen. En toen heb ik ook gewoon weer alles losgelaten. Eigenlijk net zoals de eerste keer na een wedstrijd seizoen. En ik trainde ook gewoon, maar thuis natuurlijk, omdat de gyms ook dicht waren. En ik heb alles en mijn hele fysieke doelstelling losgelaten. En ik denk dat op dat moment het ook wel goed te doen was, omdat je gewoon binnen zat in huis en ergens heen kon. Ben ik heel eerlijk over.
Yeah.
Ja. Dat ik dat gewoon toen goed aandurfde. Ik zat gewoon hier. Ik hoefde niks te doen. Ik hoefde zeg maar mezelf ook niet te laten zien, want ik mocht niet naar kantoor. Dus op dat moment kon ik zeg maar mezelf ook gewoon de toestemming geven om alles los te laten. Met alles loslaten bedoel ik niet eens losgaan in voeding, maar er dus niet meer zo min mogelijk mee bezig zijn. Dus niet in mijn fitnesspel, niet trekken. Ik doelbewust deed ik af en toe de weegschaal in het kastje, dat ik hem niet eens mocht zien, weet je wel, zo. En dat heeft mij in best wel een sneltreinvaart, zeg maar, geholpen om in ieder geval niet meer die eetbuien te hebben. Dus de eerste weken had ik dat wel, maar daarna werd dat steeds minder, omdat het niet meer zo belangrijk was opeens, want ik trekte het niet meer en ik had er niet meer de volle focus op. En dat heeft me heel erg geholpen om uit die fase te komen.
Ja, ja, en nu toch wel, ik ben dan wel benieuwd wat dan toch de reden is, want uiteindelijk zit er nu wel een wedstrijd aan te komen.
Ja, ja, klopt. Ja, en het keerpunt denk ik is geweest in december vorig jaar, 2020 dus. Toen ontmoette ik mijn huidige coach. En ik had toen toch wel weer dat gevoel van ik wil weer een wedstrijd doen. Elke keer trok het me weer aan.
Wel weer fysiek, gewoon omdat je fysiek oncomfortabel was van ik wil een wedstrijd doen om dat te veranderen.
Toen beide, denk ik. Ik had toen inderdaad nog steeds wel een beetje zoiets van ja, ik wil eigenlijk wel weer gewoon droger zijn. Maar ik had ook wel zoiets van ja, weet je, er is een reden. Ik heb hier heel veel gesprekken toen over gehad met dierbaren van er is een reden waarom ik me ook gewoon aan blijft trekken en blijft fascineren en ik er altijd zoveel mee bezig ben. En ik denk dat ik dat op dat moment ook wel wilde ontdekken. Maar ik wilde het op de juiste manier doen. En ik had natuurlijk de keer daarvoor ook gewoon een hele zware voorbereiding gehad. Dus ik had echt zoiets van nu wil ik het ook echt op de juiste manier doen. En ik had nog niet op dat moment, denk ik, het inzicht van oké, ik wil mijn relatie met voeding terug goed opbouwen. Maar dat kwam door mijn coach die ik op dat moment ontmoette. Want die liet dat mij wel inzien. Ik denk dat hij mij vrij snel door heeft gehad toen ik in contact kwam met hem. En hij is heel doelbewust aan het werk gegaan met mij, met het zelf, mijn voeding, zeg maar, coördineren. Dus geen schema's. Ik had dan wel calorieën en ik had macro-richtlijnen, maar ik moest dat helemaal zelf gaan doen opeens. En ik was natuurlijk gewend vanuit Preps dat heel erg gereguleerd was. En hij zei opeens tegen mij van ja, maar je kan ook dit en dat eten. En probeer het maar, weet je wel. Eet maar een ijsje 's avonds voordat je naar bed gaat. En doe maar dit en doe maar dat. En ik weet nog dat in het begin was dat heel ongemakkelijk. Want je hebt echt zoiets van, hè, maar ik zit in een prep en dat mag dan toch niet, weet je wel. Maar hij kon mij al best wel snel goed laten inzien dat dat dus kon. En het voordeel op dat moment is dat je, nou ja, aan het begin van een prep je fysiek ook gewoon nog normaal voelt. Dus dat je niet zit met onverzadigbare honger, et cetera. Dat komt allemaal vaak wat later pas. Dus daardoor heeft hij me daar heel erg goed mee geholpen om daar eigenlijk dat flexibel diëten aan te leren. En echt, ja, natuurlijk, je houdt je calorieën bij, want dat moet. Want je zit in een wedstrijd prep, dat is denk ik wel een belangrijke kanttekening om te maken. Het is niet zo dat ik alles maar gewoon laat gaan omdat ik flexibel dieet. Ik moet alles gewoon goed bijhouden. Maar leren omgaan met dat alles kan, als het maar met mate is. En kijk, in een wedstrijd prep heb je natuurlijk een bepaalde basis, hè? Dus je zit voor een groot deel in nutriëntrijke voeding. Je volgt je macro's op, dus je hebt een goede verhouding calorieën, eiwitten, vetten. Maar je kan het dus aanvullen. En dat is wat ik in die periode heel goed heb geleerd bij mijn huidige coach. En ik ga eerlijk zijn met vallen en opstaan, hè? Want ik heb ook later in die periode weer gevoeld dat ja, hoe droger ik werd, hoe moeilijker ik het vond, zeg maar. En hoe, ja, ik viel toen gewoon best wel vaak weer terug in mijn oude patronen van restrictie. Dat zit heel erg in mijn karakter, zeg maar. Van oké, als het moeilijk wordt, extra hard vlammen. Nou ja, dat ging ik toen toch wel af en toe weer doen. En de oneindige gesprekken met hem hebben daar heel erg in geholpen. Dus hè, op het moment dat hij merkte van oké, ze gaat de verkeerde kant op, dan gingen we weer met elkaar in gesprek. En op het moment dat het bijvoorbeeld wel eens misging, want ik kreeg toen ook wel weer eens een eetbui, is dat hij gewoon zei van, het is oké. En we gaan er eens kort over hebben. Hè. We kijken waar het vandaan komt. We evalueren het en we sluiten het af. En we gaan weer verder.
Ja, maar dan komen wel gelijk mijn vraagtekens. Hoe bewust is het om dat proces door te maken terwijl je in een wedstrijdprep zit?
Ik ga eerlijk zijn, ik denk dat dat voor de meeste mensen niet is weggelegd.
Omdat dat lijkt mij dus ook. Omdat, ja. Daarom ben ik ook wel benieuwd naar jouw kant. Maar als we kijken inderdaad naar general population, als je dealt met inderdaad slecht eetbuien,
ja,
voedingszin als goed en slecht, slecht zelfbeeld,
ja,
dan is het gewoon, wil je duurzaam een dieet oppakken, wil je gewoon flexibel leren eten, niet hoeven trekken, niet met voeding bezig moeten zijn. Maar als je in een wedstrijdprep zit, zul je dat altijd moeten doen. Het is geen optie om het niet te doen. Dus dat vind, daar heb ik dan wel mijn vraagtekens bij. Van oké, wat is dan toch die reden geweest om die wedstrijd te doen? Omdat het kan het proces wel weer verstoren.
Ja, eens.
Ik dat denk heb je ook zelf niet ervaren, zeg maar.
Jawel, zeker. Want ik denk ook dat als ik achteraf zou terugkijken, en als je kijkt naar, ja, zeg maar, wat is het meest tijdsefficiënt? Laat ik het even zo doen, een beetje rare term hiervoor, maar toch. Dan is het eigenlijk veel logischer om inderdaad te zeggen van oké, ik laat nu het idee van een wedstrijd, ik laat het idee van een fysiek doel los. En ik ga me volledig focussen op mijn relatie met voeding. Waarom? Omdat de combinatie tussen beide inderdaad bijna nooit te maken is. Omdat je je wil restricties loslaten om goed te kunnen herstellen. En een wedstrijdprep is gewoon één grote restrictie. Daar ben ik eerlijk over. En ik denk dat bij mij persoonlijk misschien het voordeel is geweest dat ik altijd een vrij hoge caloriebehoefte heb. Daar ga ik eerlijk over zijn. En de meeste mensen hebben dat niet. Voor hen is het dus veel moeilijker om dat te combineren. Hè? Omdat ze misschien wel op 1600, 1500 calorieën moeten gaan zitten. En dan vervolgens ook nog zeg maar de flexibele aanpak willen gaan leren hanteren. En dat is heel moeilijk met een laag caloriebudget, omdat je natuurlijk niet zoveel hebt.
Ja.
En dat is denk ik wel een hele belangrijke nuance daarin. En inderdaad ook dat ik bijvoorbeeld voor mijn wedstrijdpreps neem ik heel erg lang de tijd. En dat doen de meeste mensen niet.
Ja, dus ik neem want mensen een beetje moeten voorstellen in de bodybuildingwereld. En to be honest, ik ben er al 4 jaar uit. Dus ik ben ook geen coach en ik kies er ook bewust voor om geen coach te zijn. Maar wat ik zie en wat ik nog weet is dat, en ik wil niet nu anti-bodybuilding een podcast gaan opnemen, maar vanuit mijn perspectief en vanuit no-nonsense aanpak is het gewoon niet heel flexibel. Want hoe ziet een voorbereiding eruit? Ja, het is nou, zeg 20 weken, 25 weken, 30 weken. Sommige mensen stappen ook op 12 weken in. En inderdaad, zoals wij het kennen, voedingsplan, trainingsplan. Misschien 1 dag dat je wat vrijer kan eten. Het is groente, kip, rijst. Het is trainen, trainen, trainen. Sociaal is bijna niet te doen. En daarom is het ook niet gek dat jij en ik allebei zieke eetproblematiek hebben gekregen in die periode. Omdat dat is hoe het is. En dat is volgens mij, en daar ben ik wel eens ook meer gevraagd naar jou toe of dat momenteel nog zo is. Omdat hoe jij het dus nu doet, wat ik goed begrijp, is wel meer de flexibele kant. Kiezen binnen een prep. Maar niet vergeten dat het inderdaad een goede 4 jaar geduurd heeft voordat je dat eindelijk hebt kunnen realiseren.
Ja, en dat is zeker zo. En dat is natuurlijk een hele lange periode. En ik denk, wat jij ook zegt is heel belangrijk, is dat op dit moment binnen bodybuilding is het helaas nog wel heel erg veel zo dat mensen heel restrictief diëten. Dus wat jij zegt van een stukje kip, rijst, broccoli, dieet, ja, je ziet het gewoon nog veel te vaak. En kijk, natuurlijk, er zullen vast wel mensen zijn die daar heel goed op gaan. Hè? Er zijn altijd uitzonderingen. Maar dat is denk ik wat ik persoonlijk heel jammer vind. Omdat de mensen die voor die sport kiezen, ja, je ziet het gewoon heel erg vaak ontwikkelen, eetproblematiek. En dat heeft met name te maken met de enorm zware vorm van restrictie. En ik denk dat omdat ik ervoor heb gekozen om natuurlijk binnen de sport te blijven. En omdat ik nu voor mezelf een goede manier heb gevonden om de sport te doen. Daar zijn wel wat aanpassingen voor geweest. Dus wat ik dan inderdaad bijvoorbeeld anders doe is Om te beginnen al een langere prep. Want inderdaad, jij noemde ook die 12 weken. Er zijn heel veel mensen die hele korte preps doen, waardoor ze heel diep moeten gaan. En het enige wat ik me afvraag als ik dat zie is, waarom doe je het jezelf aan? Neem langere tijd. En inderdaad heel restrictief zijn. Dus ze hebben voor de hele week al helemaal gepland dat ze precies hetzelfde gaan eten. En soms is het ook nog zo dat de coach zegt dat zij bijvoorbeeld een bepaald voedingsmiddel moeten eten. En vinden ze het niet eens lekker. En dan denk ik, je wilt toch ook een beetje leven, zeg maar. Je wilt toch ook een beetje kunnen genieten van je eten. En het moet ook een beetje leuk zijn, soort van.
Ja.
Want anders doe je het niet. Ik bedoel, je leven wordt erop afgestemd. Dus je moet het ook wel leuk vinden. En dat zit hem natuurlijk ook heel erg in de aanpak van voeding. Maar dat is nog heel erg, wat je heel erg veel ziet, is inderdaad een hele klassieke aanpak van voeding. Zo clean mogelijk. Het liefst ook, dat zie je ook steeds vaker, het liefst helemaal niet, noem het maar dan cheaten, weet je wel. Dat noemen zij dan zo, hè. Dus, of een refeed of whatever, hoe je het ook wil noemen. Terwijl, ja, als je het echt puur even alleen richt op het stukje voeding. Dus niet alle andere dingen zoals cardio, training, et cetera. Dan is mijn dieet eigenlijk niet eens heel erg anders dan bijvoorbeeld iemand die op dit moment zou gaan afvallen.
Ja.
En dat is denk ik het grootste verschil tussen mij en de klassieke bodybuilders. Of de mensen die nog de klassieke aanpak gebruiken. En dat geeft gewoon enorm veel vrijheid. En dan heb je niet het gevoel van, oh, ik wil straks dit en ik wil dat. En dan wordt het ook geen obsessie. En dat is denk ik, omdat ik natuurlijk nu meerdere preps heb gedaan, wat ik heel goed kan zien. Omdat ik vroeger natuurlijk inderdaad dat wel had. Hè, wat jij ook zei, wat we toen hadden, is dat je zo gefocust bent op, oh, ik wil straks dit en dat. En ik ga me helemaal rond eten met taartjes en whatever. En ja, nu denk ik niet eens over na. Omdat als ik bijvoorbeeld komende zaterdag een verjaardag heb en ik zie een taartje en ik heb er zin in, dan plan ik hem in.
Ja.
Op 6 weken
uit.
Ja,
en dan vraag ik me af en dan ben ik benieuwd. Enerkant denk ik van oké, zou het dus voor iedereen werken om het die manier te doen? En dan vraag ik me ook weer of kijk, er zit gewoon een zieke keerzijde aan bodybuilding. En is dan dit de oplossing om het... Het wordt sowieso beter als we allemaal leren op deze manier eten om een wedstrijd te doen. Maar alsnog draait het inderdaad om veel meer dan flexibel zijn. Het is dat stukje restrictie. Het is dat stukje zelfbeeld. Het is een stukje van... Het draait allemaal om fysiek. Je moet er zo uitzien. Je wordt vergeleken met fysiek. Dus naast dat je misschien wat flexibeler kan eten, zijn er nog zo fucking veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat je relatie met voeding of zelfbeeld zo verneukt worden, laat ik het zo zeggen, door het doen van bodybuilding. En nogmaals, ik wil het niet in slecht licht zetten, maar dat zijn dan allemaal vraagtekens die ik heb. Van oké, als iedereen dit op deze manier zou doen, zou dan het probleem opgelost zijn binnen de bodybuilding wereld? Dat denk ik dus ook weer niet.
Nee. En dus, ik vind het ook juist goed dat je dat zegt, want daarom zei ik ook net alleen het stukje voeding eventjes. Ja. Omdat alles wat er verder bij komt kijken, is hetgene wat het zo pittig kan maken. En dat is natuurlijk met name inderdaad, je bent continu bezig met je fysiek. Hè, je bent van tevoren vaak inderdaad al heel veel aan het vergelijken. Nou, wat je veel ziet bij mensen is dat ze, hoe dieper ze in zo'n proces komen, hoe moeilijker het ook is om goed naar zichzelf te kunnen kijken. Want mensen die zien vaak zichzelf op een paar weken uit, zijn ze aderdroog en dan vinden ze zichzelf dik. Ik heb het ook meegemaakt en dat gebeurt nog steeds wel eens.
Ja.
En dat is het verstoorde zeg maar, zelfbeeld wat je ervan krijgt. En dat staat natuurlijk ook hand in hand met eetproblemen. Dus dat is natuurlijk altijd iets wat gevoelig blijft, zeg maar. En wat denk ik pas door ervaring ook beter kan worden. En natuurlijk door juiste coaching heel belangrijk. Want ja, helaas is dat ook vaak een van de oorzaken daarvan. Dat stuk speelt natuurlijk ook een heel grote rol. En daarnaast natuurlijk ook, hoe ga je bijvoorbeeld om met je training? Moet je heel veel cardio doen omdat je maar korte tijd hebt? Ben je jezelf daardoor bijvoorbeeld fysiek en mentaal helemaal aan het slopen? Want dat zie je ook wel eens. Hè? Mensen die in de laatste periode door alles wat ze in een dag moeten proppen, omdat ze gewoon zo hard moeten trekken eraan, gewoon helemaal kapot gaan. Ja, dat zijn allemaal dingen die nog naast het stukje voeding staan. En wat ervoor zorgt dat het altijd gewoon een heel zwaar proces is. En tuurlijk, het hangt er vanaf hoe je het aanpakt. Voeding is niet de enige oplossing. En wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen, is dat het ook weer voor iedereen persoonlijk is. Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Ik denk wel dat door jezelf binnen je voeding ruimte te geven, dat je een proces als bodybuilder zijnde dus beter kan maken. Maar ja, weet je, er is altijd een uitzondering. Er zijn altijd een paar van de mensen die zeg maar 20 jaar lang bodybuilding doen en altijd alleen maar kiprijs en broccoli eten. En
dan 100%. Nee, dat is ook zo. En ik denk dat het stukje, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad, motivatie om een wedstrijd te doen, ook een hele grote rol speelt in hoe ga je eruit komen. Want inderdaad, kijken naar vrouwen, wat ik weet, kom ik weer op 90% van de vrouwen die een wedstrijd doet, doet dat omdat ze een bepaald ideaalbeeld hebben van een fysiek. En dat denken ze, oké, als ik die wedstrijd doe, dan ben ik gelukkig, want dan zie ik er zo uit. En ik denk met die mindset een wedstrijd ingaan, dat je er vaak gewoon heel negatief uitkomt. Dus als iemand nu luistert en denkt, ik wil een wedstrijd doen, want ik wil mijn fysiek, ik wil er ook zo uitzien.
Ja.
Ja, dan gaat het je heel zwaar worden. En dan kan je beter zeggen van, joh, ik ga gewoon lekker afvallen. Ik ga flexibel diëten, terwijl ik nog lekker alles kan doen wat ik leuk vind. En ik plan een keer een shoot in, mocht het tijd zijn. Kijk, dat is een stuk realistischer om te behalen, zonder dat je er gelijk heel negatief uit hoeft te komen. En een wedstrijd is dan toch nog wel echt next level. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
Nee, ja, ik vind het heel goed dat je dat zegt inderdaad. Omdat ik dat natuurlijk ook bij mezelf herken vanuit het begin. Je ziet het wel vaak bij startende atleten helaas. Heel af en toe spreek ik er ook wel een paar die dat gelukkig niet hebben. En die inderdaad er een andere drijfveer achter hebben. En dat is bij mezelf inmiddels ook wel veranderd. Dat is vorig jaar zo gegaan, zeg maar. Toen ik ook startte met mijn nieuwe coach. En dat ik heel anders naar ben gaan kijken. Ik ben toen ook internationaal gegaan voor het eerst. En bij mij is het nu heel duidelijk van, ik wil gewoon ooit pro worden. En dat is mijn doel. En op het moment dat dat lukt, dan zie ik wel weer verder. Hè? Misschien ga ik dan wel verder, misschien niet. En af en toe spreek ik wel een startende atleten die dat ook zeggen. Die zeggen van, joh, ik wil gewoon op het EK staan ooit, weet je wel. En ik wil daar gewoon mezelf meten aan de andere atleten. Maar ja, je spreekt gewoon de meeste mensen die starten, die je spreekt, die zeggen van inderdaad van, ja, maar ik wil zo'n fysiek. En dat is inderdaad, denk ik, een hele belangrijke om te benoemen. Want als dat je enige drijfveer is, dan ga je het heel erg zwaar krijgen. Want er zit zoveel mentale en fysieke uitdaging achter. Dat het meer voor je moet zijn dan dat, de sport. Het moet gewoon echt veel meer voor je betekenen. Ja, ja.
Ja, en dan ben ik wel benieuwd. Die had het net over inderdaad. Oké, ik wil ooit pro worden en dan zie ik wel. Want wat ik nu ook zie, is heel veel pieken en dalen natuurlijk. Van qua eten, qua diëten, qua eten, qua diëten. Hoe zie je dat voor je? Want wanneer gaat dan het punt zijn dat je denkt van oké, nu is het chill? Want dat lijkt me dus heel moeilijk aan het stukje competitief bodybuilding. Van, het zijn altijd die pieken en dalen. Wanneer ga je oké zijn met dat het gewoon één rechte lijn is? Hoe ervaar je dat zelf? Ben je er al mee bezig? Hoe?
Bedoel je dan eventueel na een fase van een wedstrijd, nadat je stopt? Of bedoel je na een wedstrijd?
Ja, eigenlijk op het moment dat je besluit dat je nooit meer een wedstrijd gaat doen.
Ja, ja.
Want dat lijkt me nog steeds fucked up, ondanks. En daar is het heel moeilijk natuurlijk nu om te zeggen hoe je dat gaat ervaren. Maar nu is het nog steeds zo van, oké, ik ga een wedstrijd doen. Dan stop. Er komen waarschijnlijk nog 3-4 wedstrijden aan. Dus jouw drive om zo te trainen, zo te eten, zo te leven, is voor dat doel.
Ja.
En het is zo'n ziek extreem doel, dat wat gebeurt er als dat doel ooit helemaal wegvalt? En dat is natuurlijk nu heel lastig zeggen van, wat gaat er gebeuren? Maar ik ben benieuwd of je daar al mee bezig bent, of dat, hoe je dat voor je ziet.
Ja, ik vind dat wel een goede vraag. Want ik denk dat sinds dat ik, dat ik nu gewoon in een hele fijne aanpak zit, dat ik mezelf de ruimte daarvoor heb gegeven om daarover na te denken. Dus dat doe ik wel eens. Dat zit er bij mij met name denk ik in dat er een bepaalde basis nu in zit. Om te beginnen met training, dat is iets wat altijd bij mij is gebleven en daar ben ik ook in die periode nooit mee gestopt. Dus ja, de afgelopen 6 jaar heb ik gewoon structureel getraind. Dat is iets waarvan ik weet dat zit er sowieso in, hè? Dus dat wil ik ook blijven doen. Ik vind het gewoon fijn. Het is voor mij echt dat als ik opeens een paar dagen niet train, dat is gewoon, het is mijn ontspanning, laat ik het zo zeggen. Ik heb het gewoon nodig.
Ja, precies.
Ja, dus bijvoorbeeld toen de lockdown was, thuis met 2 dumbbells heb ik ook gewoon getraind, want het was gewoon mijn ontspanning. Qua voeding denk ik ook dat ik gewoon zo'n bepaalde basis heb opgebouwd dat het ook gewoon heel logisch voelt om daarmee door te gaan. En dat zit er met name denk ik in de basis van bijvoorbeeld hoeveelheid groente en fruit wat ik eet op een dag. Dat ik altijd even goed kijk of ik mijn eiwitten behoud in een maaltijd. Dat ik in maaltijdmomenten eet, dus dat ik niet bijvoorbeeld alleen maar 1 klein mini snackje neem als tussendoortje. Ik heb gewoon een paar momenten waarop ik eet. En dat zijn nu misschien wat vastere tijden, maar dat is off-season ook niet zo. Dus het is dan niet dat ik denk van, oh, het is 3 uur jongens, ik ga eten, weet je wel. Daar geef ik mezelf dan de ruimte in. Wat bijvoorbeeld wel voor mij een verschil zou zijn, is dat is misschien nog wel een volgende stap in mijn eigen journey, zeg maar, is dat ik wellicht op het moment dat ik ga stoppen of een keer na een seizoen, dat weet ik nog helemaal niet hoe ik dat wil aanpakken, is dat ik ook weer een keer wil gaan leren eten, zeg maar, zonder trekken. Want dat is natuurlijk iets wat je heel lang doet. En ondanks dat ik zo flexibel ben als wat, heeft dat impact. Dat is misschien ook wel goed voor mensen om te weten. Als je altijd elke dag je calorieën en je macro's trekt, heeft dat impact. En dat weet ik ook, ben me daar ook bewust van. Ja. Dus op het moment dat ik weer in een volgende fase terechtkom, is dat bijvoorbeeld iets wat ik ga doen met mijn coach. Is dat ik goed ga kijken van, joh, kunnen we samen eens dagen oefenen waarop ik bijvoorbeeld het gewoon niet invoer. En mezelf het vertrouwen geven dat ik waarschijnlijk precies hetzelfde eet.
Ja.
En dat is voor mij een belangrijke volgende stap, denk ik. Maar er zit in zowel voeding als training gewoon een bepaalde basis, wat een levensstijl is geworden. En dat is denk ik het verschil van nu versus 3, 2, 4 jaar geleden, noem het maar. Waarin het bij mij echt was van, oké, ik ga weer in wedstrijdfase in. Dus ik pak mijn bodybuilding levensstijl weer op, zeg maar. Eigenlijk was het dat. En dat is nu helemaal niet meer zo. En ik denk dat dat het grootste verschil is. Wat je eigenlijk... iedereen die over het algemeen een wat gezondere of een wat prettigere levensstijl, fitter, noem het maar, wil aanleren.
Ja.
Om er een flexibele, fijne, vitale levensstijl van te maken in plaats van super restrictive, alles laten vallen, helemaal gefocust, niks anders meer kunnen doen, levensstijl.
Ja, dus eigenlijk toenertijd was het heel erg zwart-wit van oké, dus het is of bodybuilding, voedingsplan, trainen, cardio, of het is alles vreten wat ik wil en living life. Waar het bij jou nu meer, en dat was bij jou natuurlijk met wedstrijd, maar je ziet het ook heel veel met mensen die geen wedstrijd doen. Van die gaan weer diëten, die pakken een voedingsplan erbij en dat is hoe ze het gaan doen en dan stoppen ze ooit een keer, want het werkt niet. Waar het nu bij jou wat meer al grijs aan het worden is, waarvan je ook, en dat vind ik heel mooi dat je zegt, dat je bewust bent dat er nog wel verbeterpunten zitten voor op de lange termijn flexibel zijn. Want ik denk die bewustzijn is wat wij heel erg misten in onze bodybuilding periode. Ja. Van als we bewust waren dat het zo was, hadden we er wat aan kunnen doen. Maar we wisten niet eens dat dat fucked up was.
Nee.
En dat is wat denk ik wat je ook wilt aangeven. En dat is wat wij met No Nonsense ook doen. We willen gewoon meer dat grijze gebied verduidelijken. Van oké, je kunt lekker een taartje eten op een verjaardag. Of het gaat niet de hele week goed. Maar de basis van gezonde voeding en training, dat blijft je fundament altijd. En daar kom je altijd weer op terug. En voor iedereen is dat natuurlijk anders. En jij doet dat nu binnen een wedstrijdprep en dat vergt wat meer uitdaging, maar je hebt ook meer ervaring. Maar ik denk ook dat wij allebei willen meegeven dat voor de meeste mensen ze gewoon lekker dat grijze gebied willen pakken en nog steeds doelen kunnen zetten, maar een wedstrijdprep gewoon een veel te grote uitdaging is.
Ja, en met name ook als je start. Want kijk, ik heb er een paar jaar voor nodig gehad, maar dat heeft bijna iedereen, heel eerlijk gezegd. Ja. En de meeste mensen komen er nooit op dat punt, denk ik.
Ja.
Maar op het moment dat je toch voor zou kiezen van, hè, ik zou zoiets willen doen. Ja, hou er gewoon rekening mee dat, hè, of je nou goede begeleiding... Kijk, goede begeleiding helpt, hè, dat is belangrijk.
100%,
en helaas schaar. Maar je gaat gewoon door fases die eerst... Ja, heel erg zwaar zijn. En je gaat gewoon kaart op je bek. Bijna iedereen. Want het is...
Ja.
Je moet het ervaren. En het is gewoon in het begin heel erg pittig. En je moet echt je realiseren dat je daar heel veel voor moet opofferen, zeg maar. Om door zo'n fase heen te willen gaan. En is je dat het waard, hè? Dus op het moment dat je dat gaat doen, is het je waard om dat allemaal op te offeren. En is het niet beter om dan inderdaad, wat jij zegt, het grijze gebied op te zoeken en gewoon een mooie combinatie te gaan maken en een levensstijl voor jezelf te creëren? En dat is denk ik wel heel belangrijk, omdat zowel binnen bodybuilding is dat helemaal niet common. Er zijn heel weinig mensen die het doen zoals ik. Maar helaas ook buiten bodybuilding en gewoon in de algemene fitnessindustrie natuurlijk ook niet.
Nee,
het is heel erg van... Ja, het is heel erg van, oké, ik zit nog helemaal niet in het levensstijl, maar ik moet opeens, ja, je noemt het net ook al eventjes, ik moet opeens een heel streng dieet volgen, want alleen dan ga ik er zo uitzien. En dat is zo zonde, want je hebt er zoveel meer aan om een hele mooie combinatie te maken, want die kan je vaak gewoon de rest van je leven doorzetten.
Ja, en het no-nonsense motto en ook die van mij is dat om aan te leren. In ieder geval, ik hoef het mensen niet eens aan te leren, maar ik wil mensen er bewust van laten worden. En ik vind het heel mooi dat jij die bewustwording wilt creëren binnen de bodybuilding wereld. Want het is totaal buiten mijn doelgroep. Omdat ik denk dat betekent niet gelijk dat het doel is van iedereen moet flexibel eten. Maar ik denk die bewustwording creëren van, yo jongens, het hoeft niet op deze manier. En aan vrouwen te laten zien van oké, het is niet oké dat we eetproblematiek hebben. En dat hoeft niet. En we kunnen het ook anders doen. Dat ze zelf kunnen nadenken van, het kan inderdaad ook anders en het hoeft niet zo. En dat vind ik heel mooi wel wat je doet en wat je volgens mij ook nog meer wilt gaan doen. Maar alleen die bewustwording al. Zonder dat je per direct iets wilt aanpassen.
Ja, dat is het denk ik. En ik doe het dan vanuit mezelf op een manier door het ook te laten zien. Hè, bijvoorbeeld via Instagram te laten zien van hoe eet ik en er wat uitleg over te geven. En ik merk dat daar nogal wat commotie om komt af en toe. Omdat mensen dan zoiets hebben van, hé, hoe kan dat? Ja. En ik denk dat het juist ook interessant is, want je wil specifiek binnen bodybuilding inderdaad discussie een beetje opstarten. Omdat heel veel mensen in het begin zoiets hebben van, ja, maar dat kan helemaal niet. En dat zijn vaak de mensen die nog niet zo lang erin zitten en waarschijnlijk bij een coach zitten die een mooi schemaatje voor ze heeft gemaakt. En dan naar een schemaatje kijken en naar die van mij, of nou ja, naar, niet zeg maar die van mij, maar bijvoorbeeld mijn What in a Day of whatever. En zoiets hebben van, ja, maar dan gaan ze verkeken. Maar dat is wel interessant, want dat maakt ze wel even wakker van, oké, wat ben ik dan aan het doen en waarom doet iemand anders iets anders? En dat is denk ik binnen deze specifieke industrie inderdaad wel nodig. Zeg maar, die discussie die moet gewoon worden opgestart. Het kan anders. En het is niet zo dat mijn aanpak heilig is en dat ik zeg van, joh, iedereen moet nu mijn aanpak gaan doen. Maar het is wel van, oké, jongens, weet waar je mee bezig bent en kijk eens naar inderdaad je eigen situatie. En op het moment dat je merkt dat je soort van gefrustreerd wordt of boos omdat er zo'n aanpak kan werken, dan zegt het heel veel over je eigen situatie.
Ja.
Dat denk ik ook wel wat ik heb gerealiseerd ook de afgelopen weken, sinds ik daar veel meer over ben gaan delen. Van joh, mensen zijn zich daar denk ik vaak niet eens bewust van. Zoals wat wij dus ook hadden toen de tijd.
Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat inderdaad doet voor jonge meiden. En nogmaals, het is helemaal buiten mijn wereld nu. Maar ik weet dat er nog steeds stadmeiden zijn die net beginnen met bodybuilding, om wat voor reden dan ook. Dat je daar wel gewoon inderdaad bewustwording in kan creëren. En in ieder geval, al is het één persoon die jij kan laten inzien van, joh, het hoeft niet zo. Ja, dat is al top, denk ik vaak.
Ja, zeker. En ik ben ook zelf natuurlijk in coaching begonnen, maar ik richt me juist inderdaad op het hele publiek om die reden ook.
Ja.
Omdat ik, kijk, tuurlijk, ik zou het heel mooi vinden als er straks binnen bodybuilding ook mensen wat meer volgens de levensstijl, zeg maar, wat meer richting flexibel gaan. Maar ik denk ook dat hetgeen waar jullie op focussen, het brede publiek, en die laten inzien van, joh, je kan met een kleine aanpassing in je levensstijl gewoon een heel mooi leven leven en misschien ook wel je specifieke doelen nastreven, wat het ook is. Dat trekt mij ook gewoon het meeste aan. Omdat daar ook nog zoveel ruimte is voor verbetering.
Ja, vooral denk ik ook omdat we allebei heel duidelijk gezien hebben hoe het niet moet. En we er allebei een goede lange tijd van hebben moeten herstellen. Want als ik eerlijk ben naar mezelf toe, ik denk, bij mij is het echt ook, begin lockdown is voor mij een punt geweest dat ik echt realiseerde van, oké, gaat het nu echt goed met mij? En dus dat jij natuurlijk nog een beetje half-half van je herstel van je tweede wedstrijd die niet door is gegaan. Maar dus voor ons allebei is dat een periode van 2-3 jaar geweest voordat wij echt dachten van oké, het is nu, het gaat beter. Dus dat is een hele lange tijd geweest. En die tijd kunnen we gewoon door onze content te delen, door ons verhaal te delen, kunnen we zorgen dat mensen die tijd niet kwijtraken. En ik zie het niet als kwijtraken, maar ja.
Nee, maar ik vind het heel mooi dat je dit zegt, omdat ik dit de laatste tijd ook echt vaak heb gedacht. Dat ik zoiets had van, dit heb ik allemaal meegemaakt en ik zou het zo mooi vinden als ik uiteindelijk ervoor kan zorgen dat dat misschien bij andere mensen, hè, als het, soms is het ook al wel eens ook gebeurd, maar als je soort van andere mensen daar, misschien dat je niet helemaal voorkomt, maar dat je die fase inkort, zeg maar, de fase waarop ze heel veel moeten leren over zichzelf en over hoe ze werken, omdat jij daar die ervaring in hebt en dat je weet van, oké, zo moet het dus niet, dus daar kan ik je al mee helpen.
Ja.
En dat komt denk ik inderdaad voor een groot deel ook uit die ervaring van, joh, hè, hoe zijn die afgelopen jaren gegaan? Ja, we hebben daar best wel veel tijd, zeg maar, ik wil het ook niet noemen aan verspild, maar best wel een lange tijd ingezeten. Maar ja, daardoor kan je daar gewoon andere mensen wel heel mooi mee helpen, denk ik.
Ja, dat was ook wat ik altijd zeg. Ik wil op social media de persoon zijn die ik miste in mijn periode, dat ik, ja, eigenlijk nog voordat ik besloot die wedstrijd te doen. Omdat ik denk, als ik die persoon echt had kunnen zien en kunnen zien van oké, je kan chill eten, er goed uitzien en happy zijn, dat ik nooit had besloten om überhaupt deze kant op te gaan van voedingsplan en 1400 calorieën en elke dag cardio doen. Dus inderdaad, dat is ook heel groot mijn missie. Ik wil die persoon zijn die ik gemist heb. En al is het één iemand die ik kan laten inzien van, het hoeft niet op die manier. Ja, dat is toch prachtig eigenlijk.
Ja, dat, ik vind het heel mooi dat je dat zegt inderdaad, want ik sluit me daar volledig bij aan. Ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie missie is om mensen daarmee te helpen. En al helemaal omdat het gewoon best wel indruist tegen de klassieke filosofie, zeg maar, binnen fitness in het algemeen. Laten we eerlijk wezen, dat is gewoon zo natuurlijk. Alle gekke diëten die er bestaan. Jullie naam sluit daar ook fantastisch bij aan, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nee, ja, top sowieso voor het doen van je verhaal. Volgens mij, ik zat ook naar de klok te kijken. Wij kunnen echt nog heel lang erover praten. Dus zou het sowieso top lijken om nog een keer een tweede podcast op te nemen. Überhaupt ook om gewoon een discussie te hebben. Want ik denk dat wij heel goed positief kunnen discussiëren over hoe zien wij iets. Hoe kunnen we dat anders zien? Of wat denk jij ergens over en waar denk ik ergens over? Is er iets wat jij nog niet hebt gezegd, wel heel graag hebt willen zeggen of iets wat je nog kwijt wil?
Ik denk dat wat wel belangrijk is om te zeggen, is wat je doel ook is. Hè? Sowieso, als je een doel hebt, denk er vooral gewoon heel goed over na, inderdaad, wat je drijfveer is. Maar wat je doel ook is, zorg ervoor dat je gewoon een mooie ding kan doen in je leven, kan blijven doen. Wat het ook is, dat is natuurlijk alles. Dus op het moment dat je een doelstelling hebt en die is gewoon daar zo, noem maar even rigide, dat je de andere dingen niet meer kan doen die je eigenlijk wil, dan zit je denk ik niet goed. En dat is altijd wel belangrijk om je te blijven realiseren. Of je nou toch het idee hebt van ik zou ooit de extreme kant op willen gaan van een wedstrijd, of je wil gewoon überhaupt iets in fitness qua doel. Eigenlijk in je hele leven. Het is heel breed, maar zorg ervoor dat je alles kan blijven doen wat je wil. Dat is denk ik het belangrijkste.
Ja, heel mooi. En wanneer is jouw wedstrijd? Wanneer gaat die zijn?
De eerste volgende is over 7 weken, op 17 april.
Bijna, spannend.
Ja, gaat super snel. Dus,
waar kunnen mensen, als ze jou willen volgen, als ze vragen hebben, waar kunnen ze jou vinden op social media?
Ja, mijn Instagram naam is Fiona IFBB. Dus IFBB, dat is gewoon de bond waar ik bij zit. Sommige mensen denken echt...
Ja, wat is dat?
Dat is de bond waar ik bij zit. En daar kan je me vinden. Daar kan je ook mijn seizoenen volgen. Ik probeer altijd wel redelijk wat te delen. Over mijn wedstrijden, maar met name natuurlijk nu ook wel wat meer algemeen fitness content gerelateerd. Dus daar kun je me vinden.
Nou leuk, ik zet hem in de beschrijving, dan kunnen mensen je sowieso vinden. Ik denk dat het leuk is, wij gaan even contact houden om nog een keer een podcast op te nemen, om gewoon nog verder in te gaan op waar we waren. Want nu hebben we heel mooi jouw verhaal gehoord en dat sluit denk ik heel erg aan bij het mijne ook. Al zijn we allebei daar een andere kant op gegaan, maar eigenlijk ook niet. Dus dat vind ik ook wel heel leuk.
Ja, zeker.
Maar ik wil jou sowieso bedanken voor het doen van jouw verhaal, voor jouw openheid. En alvast heel veel succes wensen voor bij je wedstrijd.
Yes, jij bedankt.
Dat was alweer het einde van deze superleuke, super interessante podcast. Mocht je nu fan zijn van onze podcast, mocht je hem nu ontzettend graag luisteren, of vond je dit een leuke podcast, zou ik het enorm fijn en leuk vinden als je ons eventjes een review kon achterlaten. Dat kan op Spotify, linksbovenin ergens. Je kunt sterretjes achterlaten, maar ook bij Apple Podcast. En daar help je mij en No Nonsense ontzettend mee. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende aflevering.
Dat was hem alweer. Je hebt de podcast helemaal afgeluisterd. Wil jij de volgende podcast nou iets toevoegen? Stuur een e-mail naar info@nononsenskites.nl. Wij willen je ontzettend bedanken voor het luisteren. Volg je op Instagram en tot volgende week.